Welkom bij de podcast Ketenbreed Leren, waarin we op zoek gaan naar verbeterkansen voor de jeugdhulp. Deze serie maken we in het kader van het onderzoek Betrek me gewoon. Een uniek onderzoek dat uit 31 levensverhalen rode draden heeft gehaald. Deze verhalen verdienen het om gehoord te worden. Ze laten ons duidelijk zien wat er misgaat en het onderzoek maakt ook duidelijk welke kansen er zijn om van te leren. Hierop reflecteren we in deze podcastserie met ervaringsdeskundigen en professionals. Ik ben Manoes Boten, ervaringsprofessional en samen met onderzoeker Marjan de Lange spreek ik de komende week met diverse inspirerende gasten over de aanbevelingen uit het onderzoek. In deze aflevering zijn dat Suzanne Terwij en Mohini Awad Persat en met hun gaan we het hebben over een belangrijke en ook confronterende uitkomst van het onderzoek. Jeugdigen lopen schade op binnen speciaal onderwijs en de zorg, terwijl resultaten achterblijven. Suzanne Terwij is GZ-psycholoog en directeur zorgontwikkeling bij Parlan Jeugdhulp en ze zet zich onder andere in voor de ombouw van gesloten jeugdzorg. En Mohini is hulpverlener en gelijkwaardigheidswerker en een strijder voor liefdevolle jeugdzorg. Jullie kennen elkaar al langer via het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd. Dus Mohini, jij hebt Suzanne vaker gesproken dan ik. Dus wat heb ik gemist in mijn voorstel intro?
Suzanne is echt een aanjager. Zij zegt waar het op slaat. Ze durft dingen te vertellen en aan te stippen waarvan anderen misschien het niet gelijk durven. Dus Suzanne is voor mij een echte aanjager waar ik sowieso achter sta. En vooral met haar kleinschaligheid is zij de eerste die dat heeft gedaan.
Dankjewel.
Mooi. Hopelijk spreek je ook lekker komend half uur uit, maar dat gaat wel gebeuren, denk ik. Hoe zou jij Mohini voorstellen, Suzanne?
Nou, eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik dacht, als ik Mohini moet voorstellen, dan denk ik aan iemand die eigenlijk direct gaat zeggen, dit kan niet waar zijn, jongens. Dus je houdt je niet in, Mohini. Dat vind ik onwijs mooi, want dat helpt heel erg als je gaat zeggen, nee jongens, het moet echt anders. Dit kan niet waar zijn.
Dit belooft veel goeds voor deze aflevering. Voor de luisteraar, we zijn hier met veel mensen in de studio, ook een baby die is meegekomen, de nieuwe generatie, waarvoor we juist ook alles in het werk stellen om te voorkomen dat ze meemaken wat wij meemaken. Dus u zult soms een huiltje, soms een rammelaar of iets anders horen. De vorige aflevering hebben we het onder andere gehad over dat jongeren zelf bepalen waar ze naartoe willen met de verklarende analyse. Dat sluit ook aan bij resultaat, dat jongeren zelf samen met elkaar, met ons vooraf bepalen wanneer je tevreden bent over het resultaat. En ik ben benieuwd naar jou, Marjan, want wie de eerste aflevering luistert, weet dat we beginnen met jou. Een korte schets wat voor deze aflevering uit het onderzoek komt.
Oké, wij hebben 31 jongeren hebben wij gevraagd naar hun levensverhaal en naar hun ervaringen met hulp in de loop van het leven. En dat ging om jongeren die allemaal in de 24-uur setting terecht zijn gekomen. En we hebben dat ook aan hun ouders gevraagd en in hun dossier gekeken. En wat we dan vinden is dat die 31 jongeren in totaal 287 hulpvormen doorstaan, zullen we maar even zeggen, doormaken. En van die, dus dat betekent dat de jongeren gemiddeld 9 hulpvormen meemaken in hun gezin, hun ouders. En wat we zien is dat daarvan 62%, dus bijna 2/3, niet of nauwelijks tot resultaat leidt.
Maar daar bleef het niet bij, want er waren nog veel meer pijnlijke uitkomsten.
Ja,
want het ging ook over schade.
Ja, wat we daarnaast zien is dat het ons dus helaas nog niet goed genoeg lukt om tot resultaat te komen. Maar dat ook bij 25 van de 31 jongeren extra schade oplopen in het speciaal onderwijs en in de zorg. En waar moet je dan aan denken? We zien dat de jongeren gemiddeld 4 schoolwisselingen meemaken en 6 keer verplaatst worden. En je kunt je voorstellen dat dat bij jongeren leidt tot onvoorspelbaarheid. Dat je niet weet wat je te wachten staat. Maar ook dat je geen regie meer voelt over je eigen leven. Er wordt over je besloten, dan moet je daarheen. En ik heb een jongere bijvoorbeeld horen zeggen, ik had zo mijn best gedaan hier en ik dacht dat ik terug mocht naar mijn oude school. En ze vonden het toch niet goed genoeg. En vanaf dat moment, ja, heeft hij het ook eigenlijk opgegeven. Dus wat je ziet is dat als gevolg van al die verplaatsingen en wisselingen jongeren negatieve overtuigingen krijgen, zoals het doet er niet toe, ik doe er niet toe, het heeft toch geen zin. En dat leidt tot toxische stress. Nou, dat is een vorm van schade die we zien. Een andere vorm van schade die we zien is dat 1/3 van de jongeren chronisch gepest wordt. Dat wil echt zeggen jaar in, jaar uit, echt een hele lagere schoolperiode door. En dat wat ze ervaren is dat de volwassenen in hun omgeving niet in staat blijken te zijn om dat te doorbreken. Ook zeggen jongeren, dus dat is onveiligheid die ze op school ervaren, die maar doorgaat. Ook vertellen jongeren dat als ze onveilig zijn in hun thuissituatie, dat daar niet naar gevraagd wordt. Of dat als ze daar zelf iets over aangeven, dat daar niet altijd adequaat op gereageerd wordt. Nou, je kunt je voorstellen dat daardoor jongeren het vertrouwen verliezen in professionals in het onderwijs en de zorg. Maar je ziet dat ze daardoor ook het vertrouwen verliezen in volwassenen in het algemeen. Nou ja, en als jij geen vertrouwen hebt als kind, dan leidt dat tot ontwikkelschade. En wat we tot slot zien is dat 5 jongeren hebben ons verteld dat ze mishandeld zijn. Of op school, of in een groep, of in een pleeggezin. En dat is voor een deel gebeurd door leeftijdsgenoten, maar voor een deel ook door volwassenen. En volwassenen, professionals of pleegouders. En 3 jongeren hebben ons verteld dat ze seksueel misbruikt zijn. Ook zowel door leeftijdsgenoten als volwassenen. En wij realiseren ons dat we dan te maken hebben met een ondergrens. Want dit zijn de jongeren die ons dat hebben durven vertellen. Maar er zullen ongetwijfeld ook jongeren zijn die dat niet hebben verteld, maar die dat mogelijk ook hebben meegemaakt.
Fikse opsomming met niet zulke leuk nieuws, word je best stil van.
Ja.
Maar ik denk dat niet iedereen stil blijft, want je krijgt natuurlijk ook reacties hierop. Als je dit presenteert op een congres, of hoe reageren professionals?
Je ziet wel, mensen zijn hier echt wel van onder de indruk. He, want het zijn geen mooie dingen om te horen. En mensen zijn ook niet in dit vak gegaan met het idee om kinderen extra schade aan te doen. Maar je ziet ook, omdat dat zo pijnlijk is, dat mensen de resultaten soms een beetje van zich af proberen te houden. Dus dan gaan ze dingen zeggen als, dat wisten we al uit ander onderzoek. En dan hoef je er opeens niet iets mee of zoiets dergelijks. Of er wordt gezegd, ja, maar is jullie steekproef wel representatief? Of er worden dingen gezegd als, maar we doen toch ook goede dingen. Dus dat het te moeilijk en te pijnlijk is om het te horen. En dat je dan daarna iets anders, dat je er iets anders tegenover wilt stellen. En wat ik ook hoor, wat ik echt wel fascinerend vind, is dat mensen dan zeggen, ja, maar dan kunnen we maar beter niks doen. En terwijl ik denk, ja, maar dit zijn allemaal wel echt kinderen en gezinnen met een zorgvraag en een zorgbehoefte. En wat ik hoop, is dat mensen er niet alleen door geraakt worden, maar dat ze als gevolg daarvan zich ook wat bescheidener gaan opstellen. Soms hebben we als professionals wel eens een beetje de neiging om te denken dat we weten hoe het zit. En ik denk dat het helpt als je bescheidener wordt, dat je ook beter gaat luisteren naar ouders en jongeren. En ik hoop dat het leidt tot een soort gretigheid om te willen leren en beter te willen worden.
Beter luisteren gaan we in podcast 3 verder op in. Heb jij nog iets van aflevering 1 waarvan je dacht, dat is blijven hangen? Of dat wil ik hier nog inbrengen om in het gesprek mee te geven?
Nou, we hadden het over de verklarende analyse en dat het goed zou zijn om dat altijd te doen. En ik zie nog wel eens als reactie van mensen dat ze dan zeggen, ja, maar daar heb ik de tijd niet voor. En dan reageer ik nog wel eens een beetje onaardig. En dan zeg ik, ja, maar als we wel tijd hebben om 31 jongeren 287 hulpvormen aan te bieden, als we die tijd wat minder zouden nemen en in het begin wat beter en wat meer tijd zouden nemen om echt te luisteren en echt te kijken naar die verklarende factoren en daarop aan te sluiten, dan hebben we misschien niet meer de tijd, hoeven we niet meer de tijd te stoppen in 287 hulpvormen die voor 2/3 niet leiden tot resultaat.
Lekker slotpleidooi, dankjewel. Mohini, je werkt nu zelf als hulpverlener. Ik ben straks benieuwd wat je vanuit die rol hierin herkent. Maar eerst was ik benieuwd hoe je zelf jeugdzorg ondervindt. Hoe kijk je terug in je traject naar resultaat en schade?
Ik heb veel schade gehad van mijn thuissituatie. Wat u net aangaf, dat school niet doorheeft of niet erop hanteert of niet doorvraagt. Nee, dat heb ik sowieso ervaren. Maar daardoor is het extra moeilijk, als zoveel volwassenen jou laten vallen, om toch het lef te hebben om hulp te vragen. En op het moment dat je dan het hulp vraagt, dan niet de hulp te krijgen, maar wanneer je een bepaald gedrag vertoont, dan ineens is iedereen daar en kan iedereen je helpen. En ben je in iedereens zicht, maar niet voor wat je het nodig hebt. Ze komen naar je toe op je gedrag en niet op het probleem of de oorzaak. Dus dan word je geschilderd op een bepaalde manier, waardoor je nog minder vertrouwen hebt in de maatschappij. Nou ja, en zo gaat mijn start met mijn hulpverleners. Geen enkel vertrouwen. En dat geldt voor mij naar hun, maar blijkbaar ook van hun naar mij. En daardoor voelt het dan alsof je extra moeite moet doen om hun vertrouwen te winnen. En op een gegeven moment geef je het gewoon op. En dan ga je gewoon leven op de manier hoe zij denken dat je bent. Want blijkbaar ben je al zo. Dus ja, waarom zou je de moeite doen om anders te zijn als zij al bij voorbaat denken dat jij zo bent?
Ja. Dus de schade wordt eigenlijk maar steeds erger dan.
Ja.
Ja. En hoe doe je dat nu als hulpverlener? Of hoe herken je de uitkomsten van het onderzoek bij de jongeren die je nu begeleidt?
Ja, de uitkomst van het onderzoek die verrast mij persoonlijk niet. Omdat we dat vaker hebben gehoord, vaker bespreken. Vooral met andere ervaringsdeskundigen en jongeren. Maar daardoor vind ik het extra belangrijk om contact te hebben met de jongeren en de kinderen, even los van de ouders. En met contact bedoel ik niet een gesprek. Ik bedoel juist om samen te zijn, om samen iets leuks te doen, een ijsje te gaan eten. De regio waar ik werk, daar is strand. Dus ik doe heel veel aan strandwandelingen, vooral nu in dit weer. En daarmee heb ik dan contact. Maar tegelijkertijd betekent het ook voor mij om te doen wat misschien niet in mijn functie past. Dus als er een vraag is gericht op woonvesting, ja, dan kan ik dat niet oplossen, want ik heb geen woning. Maar ik ga wel meekijken. Op die manier probeer ik dan een verbinding aan te gaan. En op die manier probeer ik dus ook vertrouwen te winnen. En ik geef al bij voorbaat aan dat ik snap dat ze mij helemaal niet zullen vertrouwen. Want ik ben de zoveelste persoon. En iemand heeft ooit tegen mij gezegd, de taak als hulpverlener is om een passage te zijn in iemands leven. En dat ben ik. En dat is ook wat ik meegeef. Ik ben maar een passage in jouw leven. En die paar zaadjes wat ik je kan geven, dat hoop ik dat ontplooit op het moment dat het daar tijd voor is.
Mooi, dank je. Suzanne, jij bent ook bij veel mensen een passage in hun leven geweest. En als je terugkijkt op je carrière tot nu toe, hoeveel resultaten en hoeveel schade heb jij gemaakt, denk je?
Oh, wat een ingewikkelde vraag. Ik weet het echt oprecht niet. Wat ik wel kan zeggen, ik kan echt kinderen bedenken waarvan ik denk, ja, dat heb ik niet goed gedaan. Of dat hebben we niet goed gedaan. Die is geplaatst in, ik heb gewerkt in een gesloten jeugdzorgvoorziening. Waar we destijds ook kinderen separeerden. Waar we bezig waren met, als je niet zus of zo gedraagt, dan mag je nu niet naar buiten. Nou ja, achteraf denk ik, jeetje mine, wat hebben we daar nou zitten doen? Dus ik vind dat ik daar schade heb toegebracht. Ik wist dat toen oprecht niet. Maar ja, als ik terugkijk, denk ik, ja, dat is echt niet goed. Toch zijn er ook weer kinderen die jaren later dan zeggen, goh, maar weet je, ik heb toen en toen wel eens gesprekken met jou gehad en dat heeft me heel erg geholpen. En daar kan ik dan ook heel verbaasd over zijn. Dus wat wel en niet gewerkt heeft, ik weet het ook niet zo goed.
Dan ben je verbaasd dat je hebt geholpen of gewoon verbaasd wat ze dan specifiek noemen wat heeft geholpen? Of?
Ja, vooral wat ze specifiek noemen. Dat je zelf, denk ik, als professional of ik in ieder geval, denkt, oh, ik zet een bepaalde therapie in en dat gaat effect hebben, maar zij kunnen daar hele andere dingen uithalen. En eigenlijk, gek genoeg, weet ik het ook, want ik heb zelf ook wel eens therapie gehad. En dan, als ik nu terugkijk daarnaar, dan zal ik waarschijnlijk ook hele andere dingen zeggen dan dat de therapeut zal zeggen. Dus ja, je weet niet precies wat je doet, denk ik ook.
En soms denk je dat het een grote interventie zijn en was het een klein...
Ja, iets heel simpels. Ja, kan dan heel erg helpend geweest zijn. Ja. Ja.
Dankjewel. Al die vele overplaatsingen die we hoorden, heb jij daar een verklaring voor waarom we dat doen of waarom er zo vaak overgeplaatst wordt?
Ja, wij zijn denk ik heel erg ingericht op in een systeem waarin als het ingewikkeld wordt, als wij het ingewikkeld vinden, of als iemand net niet meer past in wat wij denken te kunnen, dan denken we, oh, het moet intensiever en dat moet dan naar een ander team of naar een andere vorm. En dan schuiven we door. En als het daar dan weer niet lukt, dan schuiven we het opnieuw door. In plaats van denken, oh jeetje, dit is heel ingewikkeld. Ja, dat hadden we eigenlijk kunnen verwachten, want het is niet voor niks dat een kind in de jeugdhulp terechtkomt. Dus ja, dan zullen ouders het ook ingewikkeld hebben gehad. Goh, hè, zullen we dan eens expertise erbij roepen, als ik het niet meer weet, om te kijken of het toch verder kan. Omdat ik echt oprecht denk dat, nou ja, dat weten we ook inmiddels, maar dat al die overplaatsingen gewoon extra schade toebrengen. Dus nog meer stress, ja, dat werkt niet.
Maar het klinkt makkelijker gezegd dan gedaan, want dan hou je je kind wel op die groep. Dan moet je dealen met je eigen onmacht of...
Ja, deels moet je dealen met je eigen onmacht. En ja, je houdt een kind dan wel, als je op een groep zit, op die groep. En je gaat kijken of je er collega's bij kunt vragen die met je meedenken. Van wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Wat maakt nou dat dit kind in deze context... Hè, want daar moet je volgens mij veel meer naar kijken. Wat maakt nou dat dit kind in deze context dit gedrag laat zien? En waarschijnlijk ga je dan merken dat in die context, dus op die groep, je iets moet wijzigen. Of in de interactie met dat kindje iets moet wijzigen. Dus dat wij als hulpverleners en als context iets moeten doen. In plaats van dat het kind moet verplaatst wordt en daar weer een nieuwe vorm krijgt qua therapie of weet ik veel wat. Nee, we moeten volgens mij aansluiten bij wat het kind dan nodig heeft.
En hoor ik ook uit meer met elkaar doen omdat je een onderdeeltje bent in die keten of in dat traject? Of juist minder met elkaar doen, want anders vragen we juist weer het aan de ander. Kan jij iets betekenen? En dan schuiven we het misschien door.
Nou, het gaat mij vooral om dat als je vastloopt, dat je kunt erkennen, jeetje, ik weet het gewoon even niet. Mm-hmm. En dan kunt kijken naar, maar goed, wie zou mij nou kunnen helpen? Zodat ik weer verder kan. En helpen kan zijn meedenken, helpen kan zijn tijdelijk meedoen. Dat maakt allemaal niet uit, maar zodat je weer verder kan. In plaats van denken, nou, ik kan het niet, hop, volgende poortje.
Ja. In het vorige gesprek zei je ook dat je juist iemand moest zoeken die dan wat tegendruk geeft,
ja,
toch?
Dus ja, niet de wat goed, ja, dat je terugkomt tot het vorige gesprek. Ja, dat klopt. Volgens mij moet je heel erg je eigen tegendruk organiseren, ja, in de jeugdzorg. Want we zitten allemaal in een soort patroon, hè, van zo doen we het dan. En ja, we doen ook wel onhandige dingen, onbedoeld. Dus het helpt als je iemand van buitenaf toevoegt en zegt, ja, maar ik wil juist dat jij extra kritisch op mij gaat zijn. Want dat komt ten goede aan deze cliënt of aan dit gezin. En ook aan jezelf als professional. Ik bedoel, dat is eigenlijk heel leuk wat er dan gaat gebeuren.
En Mohini, na het verhaal van Suzanne, heb jij een reactie op wat er nou nodig is om schade te voorkomen of juist meer resultaten boeken?
Ja, Suzanne zei net al, tegendruk. Ik denk dat het belangrijk is om te weten als hulpverlener dat je mens bent. En je gaat sowieso fouten maken, maar durf die ook gewoon toe te geven. Op een of andere manier, als je hulpverlener bent, voel je je zo verantwoordelijk dat je geen fouten mag maken. Terwijl je kan ook dingen verkeerd hebben gezien. Je kan dingen verkeerd hebben geïnterpreteerd. Je kan daar de verkeerde beslissing hebben genomen. Je hebt een halve analyse gekregen waarop je door aan het borduren bent. Dus ik vind het heel erg belangrijk dat je dus ook durft te zeggen, sorry, of ik schrik hier even van, of ik raak hier stil van. En ik denk dat je op die manier meer aansluiting krijgt met het gezin. Voor mij gaat het vooral om liefdevol te zijn. En als je liefdevol bent, ook al breng je schade, kan je wel ervoor zorgen dat de schade iets minder impact heeft. Of in ieder geval dat de persoon die de schade krijgt, handvatten krijgt over hoe de mensen in de wereld zijn. En dat niet alle mensen negatief zijn. Dat er ook mensen zijn met goede bedoelingen, maar die ook fouten kunnen maken.
En dat je dus met elkaar kwetsbaar durft te zijn, zonder dat je collega's je er misschien ook op afrekenen. Want ik denk dat we of eigenlijk onze collega's ook bang zijn van, als ik dat doe, vindt mijn collega me dan nog wel goed of zo. Hoe kunnen we elkaar helpen om kwetsbaarder te worden of te zijn?
Ik denk, ja, wat je zegt is een goeie. ik denk dat het dan is wat Suzanne net ook al zei. Je hebt mensen van buitenaf nodig. Je hebt mandaat nodig. Je hebt mensen nodig die hetzelfde denken als jou. Als ik, laat maar zeggen, in mijn eentje ga staan voor liefdevolle zorg en de rest van mijn team draagt dat niet, maar de rest van de organisatie draagt dat ook niet, ja, dan wordt het heel zwaar voor mij om een knuffel te geven aan een kind. Ja. Want als ik een knuffel geef aan een kind, dan krijg ik te horen dat ik er dichtbij ben. Terwijl als er mensen zijn die de inzicht hebben als zoals ik, die ik kan meekrijgen met mij, dan wordt het voor mij ook makkelijker. Want dan ben ik niet als enige tegen mijn collega's van, ja, aan het vechten, laat ik het zo zeggen. Ik vind vechten een heel vervelend woord, want ik ben niet aan het vechten met mijn collega's. Maar ik ben ze heel erg aan het overtuigen. En dat kost zoveel energie, terwijl ik dat energie liever steek in degene waar het om gaat. Even voor alle duidelijkheid, dat is wel onze toekomst. Dus ik denk, hoe meer we ervoor zorgen dat we lief zijn voor elkaar kunnen zorgen, kunnen we ook beter voor anderen zorgen.
Oké. Jij hebt een brief geschreven aan Nienke die gesloten zat bij jullie. En ik was benieuwd, ik vond hem namelijk heel krachtig. En ook jongeren die hem hebben gelezen die niet Nienke zijn, hebben er ook iets aan gehad. Heb je ook wel eens zo'n sorry gezegd, één op één tijdens een traject? Want dit was natuurlijk achteraf, van als ik terugkijk, sorry. Heb je een voorbeeld van hoe je dit tijdens een contact hebt gedaan?
Ja, dit was een grote sorry. Hè. Dat ging over dat Nienke bij ons had gezeten en dat ik zei, ja, we hebben gewoon een aantal dingen in die gesloten jeugdzorg niet goed gedaan. En dat vind ik heel kwalijk, want daar heb je schade door opgelopen. Tijdens het traject, ja, zeg ik ook wel regelmatig sorry, want ik, ja, doe toch net als iedereen ook onhandige dingen. En dat kan heel klein zijn. Hè? Een voorbeeld, dat een meisje wat ik behandel, die behandel ik individueel. En die nam afscheid van een woonvorm waar ze had gewoond. Ze ging weer terug naar huis. Dus het was heel mooi. En ze had me uitgenodigd, maar mijn kind was ziek. Dus 's middags probeerde ik nog iets anders te regelen, maar dat ging niet. Dus ik appte dat meisje van, goh joh, ik heb hier een cadeautje, dat heb ik nu meegegeven aan collega die en die. Maar ik kan echt niet komen, want mijn kind is ziek. En dat meisje werd heel boos op mij. En ik begreep dat echt voorkomen. En ik dacht ook, oh shit, hoe los ik dit nu op? Nou goed, uiteindelijk had ik bij mijn kind zo geregeld dat ik wel naar dit meisje toe kon. Hè. Eerst even een huis, toch naar dit meisje toe. En toen heb ik ook tegen het meisje gezegd, ja sorry, weet je, dat heb ik ook niet goed gedaan. Ik had jou ook eerder op de hoogte moeten stellen van het feit dat ik eigenlijk niet kon komen. Ik heb daar te lang mee gewacht. Het kon ook niet helemaal anders, maar hè, nou, en dan zie je haar ook gewoon kalmeren. Wat ik ook snap, want ik denk, dat zijn gewone dingen. Ja. Dus volgens mij moet je voor de gewone onhandigheden die je doet ook, ja, net als dat je dat thuis doet, volgens mij kunnen zeggen, ja, dat heb ik niet handig gedaan. Maar ook als het om grotere dingen in therapie gaat, of als je in een traject onhandige dingen hebt gedaan, of schadelijke dingen hebt gedaan, ja.
Ben je ook meteen een goed voorbeeld, toch? Want ik leerde alleen maar sorry zeggen, dan mag je weer verder spelen. Maar jij laat zien van, ik zeg sorry, ik meen het. Dan ben je ook een goed voorbeeld voor de jongeren in de rest van het leven, hoe een sorry misschien kan werken.
Ja, dat hoop ik. Ja. En ik vond het destijds bij Nienke heel, ja, wat ik toen heel ingewikkeld vond, was dat we waren toen bezig in Nederland met, begonnen net met de ombouw van de Jeugdzorg Plus. Hè, en dan kwamen een aantal jongeren natuurlijk heel goed zeggen, ervaringsdeskundigen, van ja, maar dit is gewoon niet goed geweest. En het was oorverdovend stil. Ik denk, ja, dat kan niet. Je kan niet oorverdovend stil zijn als je dit hoort. Want het kwam bij iedereen echt binnen. En dus ik dacht echt, wat gebeurt hier? Hoe kan het dat wij stil zijn? Je hebt hier erkenning te geven, want we hebben het ook niet goed gedaan. En het kan me eigenlijk opnieuw emotioneren als ik het over heb. Dat ik denk, dat bestaat niet, dat je niks zegt. Ja. En wat ik daar ook nog extra kwalijk aan vond, was dat ik dacht, ja, heel veel kinderen in de Jeugdzorg Plus zijn daar best wel met een soort straf- en beloningssysteem, hebben ze daar gezeten. Dus op het moment dat kinderen daar iets deden wat we dan niet oké vonden, die waren heel boos geweest en die hadden het spullen kapot gemaakt, weet ik veel wat, of collega's beschadigd, of nou wat dan ook, dan moesten zij echt wel eerst sorry zeggen. Ja, en dan denk ik, en dan komen hier een aantal ervaringsdeskundigen die zeggen, god, maar die Jeugdzorg Plus, die was eigenlijk niet goed. En dan zijn wij stil. Nou, dat bestaat toch niet? Ja, vind ik heel bijzonder.
Zijn dat dan de vergelijkbare reacties als Marjan in het begin zei, qua cognitieve dissonantieachtige processen, waarom mensen stil zijn? Of heb je een verklaring gevonden in je gedachteproces waarom het zo stil bleef? Was het te pijnlijk wat er gezegd werd, of?
Nou, ik denk dat het pijnlijk is, zeker als je er nog in werkt. Hè? Want je hoort dus eigenlijk, jeetje, het werk wat ik nu doe, waarvan ik dacht dat ik dat heel goed deed. En dat doe ik met de beste bedoelingen, dat is dus eigenlijk niet goed genoeg. Mm-hmm. Nou, dat is wel even slikken, ja. En er kwam natuurlijk ook heel veel reactie in de zin van, maar die jongeren die hebben ook heel ingewikkeld gedrag. Ja, dat is ook zo. Maar dat wil toch niet zeggen dat als wij daar vervolgens iets niet goed in doen, dat je dan niet gewoon sorry kan zeggen. Ja.
Mooi, dankjewel.
Mohini, hulpverleners die moeten beseffen dat ze niet alles goed kunnen doen. Deel je dat ook wel eens gewoon open met je cliënten van ik doe ook maar wat, net als in de rest van mijn leven? Of bespreek je dat meer in je team of ook met cliënten?
Nee, ik spreek het ook met mijn cliënten. Ik weet nog een meisje. En daar, we hadden zorgen over haar seksualiteit. Hoe ze dat, hoe ze daarmee handelt. En toen kreeg ze een nieuw vriendje. En ik weet nog dat ik haar dus de vragen moest stellen. Hoe ver ze is gegaan met deze jongen. En is het over haar grens gegaan of niet. Maar ik werd zo ongemakkelijk. En dus ik zei ook tegen haar, het spijt me zo erg, maar ik word er gewoon echt ongemakkelijk van. Maar ik wil het je wel echt vragen. En ik word er ongemakkelijk van, omdat ik denk dat jij daar al ongemakkelijk van gaat worden. Dus ik ga het je gewoon vragen. En daardoor begon zij te lachen. En zo'n zwaar onderwerp werd daardoor juist wel makkelijker. Want we konden erover hebben. Nou, uiteindelijk heb ik met het meisje hierdoor echt een band gekregen. En hetzelfde meisje is ook die tegen mij zei op een gegeven moment van, ja, ik weet niet of ik ooit iemand in mijn leven ga kunnen vertrouwen. Want mijn ouders zijn de eerste die ik zou moeten vertrouwen. En nu moet ik je allemaal informatie gaan vertellen. Toen zei ik tegen haar, laten we een band gaan bouwen op respect. En dat betekent dus ook eerlijk zijn naar elkaar. Dus ook wanneer ik het ongemakkelijk vind, moet ik eerlijk zijn naar haar. En daardoor kan ik gewoon samenwerken met haar. En ik denk dat dat het ook is. Ik werk best wel gelijkwaardig. Ik vind ook jongeren en ouders zijn zij mijn gelijkwaardigen. Ze hebben gewoon een hulpvraag. En ik denk dat je daardoor als een makkelijker samenwerking hebt dan als je gaat zien dat zij jouw cliënt zijn. Of jouw casus of zaak.
Dankjewel voor de voorzet, zodat ik kan inkoppen dat de derde aflevering over gelijkwaardig samenwerken gaat. Maar ik wil eerst deze nog met jullie afsluiten. Aan het eind wil ik hem altijd een beetje op scherp zetten met een stelling. Deze keer is onze stelling: wanneer we zien dat hulpverleners geen resultaat bieden, maar vooral schade toedoen, moeten we ze gewoon ontslaan. Ondanks een nijpend personeelstekort in de sector. Suzanne, wat vind je daarvan?
Mannes, dat is een ingewikkelde stelling. Maar goed, daarom heet het ook een stelling. Wanneer we weten dat hulpverleners schade toedoen. Nou ja, weet je, volgens mij ga je als eerste natuurlijk proberen om mensen te helpen om het anders te doen en te leren. Want we zijn bepaalde dingen nu in de jeugdzorg aan het ombouwen. Bijvoorbeeld van gesloten met dwang naar open zonder dwang. Ja, dat is best moeilijk. Dus je moet mensen ook een leerproces bieden. Het is wel lastig, want de vijver waarin we kunnen vissen is natuurlijk niet zo heel groot. Ja. Dus je kan ook niet zomaar allerlei mensen ontslaan en dan denken dat je daar allerlei anderen voor kunt aantrekken. Wat ik wel vind, is dat als je echt op een gegeven moment denkt, ja, maar wat we hier aan het doen zijn met elkaar, dat deugt niet, dan moet je ook stoppen. Dus er zijn wel grenzen aan wanneer je, nou ja, er is een ondergrens. Je moet niet door de bodem zakken met elkaar.
Dan op individueel niveau, wanneer iemand door de bodem zakt, maar ook op productniveau, als
zeker,
product of de
ja,
groep niet ja, schadelijk is, ja, dat we het dan sluiten.
Ja, en dat zijn we nu natuurlijk aan het doen met, of in ieder geval een aantal instellingen met de Jeugdzorg Plus, hè, waarvan ze eigenlijk gewoon vinden, ja, die hier zijn we schade aan toebrengen. Dus dat moet je echt sluiten en dat moet je anders gaan doen. Maar dat zit natuurlijk ook wel eens op andere vormen.
Ja. Ja. Mohini, wat vind jij van de stelling?
Ik vind dat sommige hulpverleners bij hunzelf moeten nagaan of zij wel dit werk moeten doen. In de zin van, als je al 50 jaar als gevangenismedewerker hebt gewerkt en je komt dan in gesloten jeugdzorg te werken en daar wordt van alles veranderd en nu moet je in een open instelling gaan werken, moet je je afvragen, is dit wel de plek wat bij jou past? Want er zijn zoveel veranderingen. Zit het in jou om dat te zijn? Iemand zei ooit tegen mij, een sumo-worstelaar wordt een sumo-worstelaar omdat hij dat in zich heeft. Je kan wel een stukje bijscholen, maar het zit ook in je. En niet iedereen heeft, denk ik, het nieuwe denkwijze hoe wij de jeugdzorg nu willen zien. Dus ik denk daarbij, bedenk bij jezelf, is dit nog wel wat bij jou past? En nou ja, onderzoeken hebben dat ook bewezen, dat als je zoveel jaar in een bepaald setting werkt. En je schrikt niet meer van iemand die een zelfmoordpoging doet. Of je zegt ook daarbij van ja, het was maar wachten wanneer dit zou gebeuren. Ja, dan vraag ik me echt af, ben jij op de juiste plek? Want als jij dat al zo zegt tegen je collega's, dan voelen de jongeren dat ook. En zij wonen daar. Moeten niet vergeten dat het wel hun huis is op dat moment.
Hoppa. Marjan, we hadden de stelling natuurlijk wanneer hulpverleners schade doen, moeten we ze ontslaan. Maar je hebt ook heel veel situaties waarin we geen resultaat hebben of het resultaat niet kunnen bewijzen. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ik vind het altijd een grote valkuil om jeugdzorginstellingen en professionals te gaan belonen op resultaat. Omdat het gevolg kan zijn dat je dan kiest voor de makkelijke cliënten waar je makkelijk mee kunt scoren. En er zijn nu eenmaal kinderen en ouders waarbij resultaten gewoon niet zomaar vanzelf en zo makkelijk te halen zijn. En juist als de problemen complexer worden, dan zit je niet te wachten op afgerekend worden op resultaten. Ik weet dat de moeder een keer tegen mij zei, ik zit niet te wachten op de volgende professional die denkt dat ze het wel even kan komen fixen. Ik zit te wachten op een professional die bereid is om met mij in het moeras te zitten. En dus ik denk dat we ook tegen elkaar moeten zeggen, soms is het heel ingewikkeld. Dat moeten we met elkaar verdragen. En dan moeten we vervolgens wel gaan kijken, wat kunnen we leren van deze ouders en deze jongeren? Wat kunnen we leren van expertise die we toevoegen om te kijken hoe we dat moeras misschien op wat langere termijn toch een heel klein beetje kunnen droogleggen? Want dat, ja, je hoopt wel op beter voor ouders en kinderen. Maar simpel afrekenen op resultaat is denk ik heel gevaarlijk en pervers in onze samenleving.
Duidelijk. En Hilde had in de vorige podcast hele lekkere concrete vragen. Dat je denkt, hey, die vraag kan ik stellen, dat kan ik eigenlijk morgen al doen na de podcast. Heb je zo'n vraag rondom dit thema die we aan jongeren en ouders kunnen stellen?
Ja, ik denk dat drie vragen volgens mij heel belangrijk zijn om te stellen. De eerste vraag is, helpt het eigenlijk wat we doen? En gewoon aan ouders en jongeren. En een tweede vraag die we kunnen stellen is, wat als je eerder hulp hebt gehad, wat was daarbij wel of niet helpend? Wat we in het onderzoek zien is dat professionals daar eigenlijk nog heel weinig nieuwsgierig naar lijken te zijn. En soms opnieuw dezelfde hulp gaan bieden die eerder al niet geholpen heeft. En een laatste vraag waar je denk ik heel nieuwsgierig naar zou mogen worden, omdat je daar volgens mij waanzinnig veel van kunt leren, is om ouders en jongeren te vragen aan het eind van het traject, wat heeft nou gewerkt? Omdat wij vaak denken als professionals, dit of dat heeft gewerkt. Hè. We hebben allemaal kennis in onze opleidingen gedaan en we hebben richtlijnen en zorgstandaarden, noem het maar op. En er staat altijd keurig in wat de werkzame elementen zijn. Maar het grappige is dat ouders en jongeren wel eens met hele andere antwoorden zouden kunnen komen. En ik denk dat we daar veel van kunnen leren. Dus ik denk die drie vragen, wat helpt het wat we doen? Wat heeft eerder wel of niet geholpen? En wat heeft nu gewerkt?
Dankjewel. Okay. Dankjewel aan iedereen die we in de microfoon hebben gehoord, inclusief Baby voor de extra sfeer en voor de mensen achter de schermen. In de volgende podcast spreek ik verder over het opbouwen van een relatie, ervaringskennis delen, goed luisteren en gelijkwaardig samenwerken met Shannon Eikema en Marion van Hattem. Luister alle podcastafleveringen via Spotify, Apple of op de website van BGZJ. En op die website kan je je ook aanmelden voor een symposium over ketenbreed leren en allerlei andere vormen van casusreviews. Dit gaat plaatsvinden op 10 oktober. Zet het in je agenda. Tot slot, dank aan de jeugdhulpinstellingen Acare, Curium, eHub en HHS die meewerkten aan het onderzoek. Betrek mij gewoon. Leg hem op je leesplank.